We zijn nu 3 maanden verder en nog steeds in 1 Thessalonicense 5. En daarmee trouwens ook in een paar andere schriftgedeelten die allen rechtstreeks ontleend zijn aan Jesaja 60, vers 1. Het gedeelte namelijk van: maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op, want duisternis zal de volkeren bedekken en wat het maar was allemaal, maar over u zal de Heren opgaan. Dat was Jesaja 60. En het zijn woorden die geciteerd worden, dan wel wat vrij worden aangehaald, bij gelegenheid, in het Nieuwe Testament. Waaronder hier in 1 Thessalonicense 5. Dat is in het gedeelte zo ongeveer vanaf vers 4, is het eigenlijk, vers 5. En dat het ontleend is aan Jesaja 60, dat zie je misschien niet meteen. Maar je kunt wel degelijk dit schriftgedeelte leggen naast, waarom ook niet, men heeft het gedaan, want er staan tekstverwijzingen onder vers 6 in mijn Bijbel. Men heeft het gelegd naast Romeinen 13 en Efeze 5 vanaf vers 14. En dat is volkomen terecht. Maar zeker in Efeze 5 vers 14 zal ons duidelijk moeten worden dat een en ander ontleend is aan Jesaja 60. Waarin aangekondigd wordt dat eens ooit in de toekomst de zon zou opgaan, de dag zou aanbreken. Kortom, dat de Messias zou verschijnen, de Messiaanse tijd zou aanbreken, en dat de duisternis dan wel de onwetendheid van het oude verbond, dat is betrekkelijk, betrekkelijke duisternis en betrekkelijke onwetendheid van het oude verbond, zou vervangen worden door het overmatige licht, mag ik wel zeggen, van het nieuwe verbond. Zoals dat dan ook uitgelegd wordt in bijvoorbeeld 2 Korinthe hoofdstuk 3. Waar immers staat dat het oude verbond wel licht, wel heerlijkheid was, maar dat dat licht compleet verbleekt in het licht van het nieuwe verbond. En daarom heet het tijden der onwetendheid. En dat is de uitdrukking uit Handelingen 17. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende verkondigt nu aan alle mensen alom, betekent meteen het einde van onwetendheid, dat zij zich bekeren enzovoorts. En dat men die schriftgedeelte niet begrijpt, en dat men nog steeds in onwetendheid wandelt, dat komt omdat men domweg, dat lijkt me het goede woord, domweg de Bijbel niet serieus neemt. Dat is het dan. Bestudeerd vind ik weer zo'n groot woord, maar dat is het eigenlijk niet hoor. Maar dat bedoel ik wel. Men neemt de Bijbel niet serieus. Men heeft zich bezig gehouden met flauwekul, met eromheen werken. Dat is wat altijd gebeurt. Men werkt eromheen. Hè? U weet, dat is in de politiek, in de bedrijfsleven overal zo. De discussies, de rommel, de strijd gaat altijd over de procedure. Wat wie gezegd heeft, wie wat gezegd heeft en wanneer en waarom en naar aanleiding waarvan. Hoe het allemaal gegaan is. Maar het gaat er niet om hoe het allemaal gegaan is. Het gaat erom wat er gegaan is. Maar in essentie waar het allemaal over gaat. Daarom heeft het nooit zoveel zin om te komen tot al die discussies, want voor je het weet gaat de discussie over de discussie. Procedure kwesties enzovoorts. Maar niet om de inhoud. En dat is wat men met de Bijbel ook gedaan heeft. Men heeft aan het eind van de, nou ja, in de 19e eeuw en tot aan ongeveer de laatste decennia van de 19e eeuw, dat was dus 1800 zoveel voor alle duidelijkheid, heeft men zich bezig gehouden met de bestudering van de verschillende manuscripten, handschriften die overgeleverd zijn met betrekking tot de Bijbel. Ik bedoel, Bijbelse handschriften. Hoeveel boeken van Jesaja hebben we al eigenlijk uit de oudheid overgeleverd gekregen? En hoeveel fragmenten en wat voor stukken. En die heeft men met elkaar vergeleken, serieus. Het is een geweldig werk geweest. Heel nuttig voor ons ook. Men heeft bestudeerd wat de echte tekst is van de Bijbel. Want het is hier en daar toch wel eens in de verdrukking gekomen. Er zijn woorden tussen gekomen die er niet horen te staan. Nee, ook in het Hebreeuws van het Oude Testament, wisten we erachter wel. En er zijn dingen weggelaten die er wel hadden moeten staan, enzovoort. En men heeft dat allemaal uitgezocht. En daar hebben wij, deze aanleiding geweest voor ons in Nederland, tot de vertaling, de zogenaamde nieuwe Bijbelvertaling van het NBG 1951, wat het maar was. Omdat de handschriften, de grondtekst, om zo te zeggen, die men had, was inmiddels gecorrigeerd en verbeterd enzovoort. Ze krijgen nog regelmatig vragen over, staat dat er nou echt of staat dat er nou niet? Of, enzovoort. Maar dat heeft men toen uitgezocht en dat heet schriftkritiek. Dat is, hebben ze heel goed gedaan, schriftkritiek. Maar daarna zijn anderen, of dezelfde, dat weet ik niet, over het algemeen anderen trouwens, zijn verder gegaan en dat noemen ze de hogere schriftkritiek. Higher criticism in het Engels. Mooi woord hoor. Higher criticism. De hogere schriftkritiek. En daar heeft men zich bezig gehouden met hoe dan, want het gaat naadloos over, hè? Hoe het dan komt dat die dat bepaalde teksten in de ene variant zus zijn en in de andere zo, en hoe er een woord bij staat of verdwenen is, hoe dat zo gekomen is. En nog een stapje verder gaat het dan over hoe heel die Bijbel dan zo ontstaan is en hoe die oud-testamentische, maar ook nieuw-testamentische schrijvers dat dan gedaan hebben en wat eigenlijk de oudste geschriften zijn en hoe oud dan en wanneer dan hoe oud dan nieuw-testamentische Bijbelboeken zijn en wanneer dan eigenlijk de evangelieën geschreven zijn en al dat soort dingen meer. En toen is men gewoon de inhoud van de Bijbel kwijtgeraakt, want dit was allemaal onzin natuurlijk, hè. Je komt op het terrein van hoe God de inspiratie geleverd heeft en zelfs die formulering, daar stik je meteen in. Breekt meteen de discussie los. Hoe God dat gedaan heeft, de inspiratie van de Bijbel. Ik roep ook altijd, er zijn dikke boeken geschreven over de inspiratie van de Bijbel. In de werkelijkheid zijn die boeken geschreven omdat men niet in de inspiratie van de Bijbel gelooft. Nee, we zijn even onder elkaar, hè. Als je wel gelooft in de inspiratie van de Bijbel, weet je dat God het gedaan heeft. En het heeft geen enkele zin dat wij ons verdiepen in hoe hij dat gedaan heeft. Tenzij je jezelf tot God wil maken. Toch? Dat houdt gewoon op. Daar staat ons verstand bij stil. Maar goed, er zijn hekele onderwerpen. Voordat je het weet ben je een grens over. En dat is met de Bijbel ook gebeurd. Bijbelstudie vandaag, als men het heeft over Bijbelstudie, gaat het over de kwestie hoe oud is het boek, door wie is het geschreven en waarom dan toch weer niet. En waarom klopt de datum niet en waarom is het onzin wat erin staat. En dat soort dingen. Daar gaat het dan over de uitwendige vorm. Waar men in de praktijk dan toch heus niks van weet, omdat men de inhoud niet meer kent of niet meer bestudeert. Dat ben ik serieus. Het werkt andersom. Dat ik geloof dat de Bijbel het woord van God is, is niet omdat ik studie van gemaakt heb hoe het ontstaan is en hoe God de inspiratie van de Bijbel verzorgd heeft. Dat is niet een argument. Het argument is de inhoud ervan. Al was het alleen maar het verschijnsel dat al die merkwaardige uitspraken in Genesis 1, je begint ergens niet waar, dat al die merkwaardige uitspraken in Genesis 1 zo merkwaardig zijn, omdat ze niet alleen maar gaan over wat wij populair noemen het scheppingswerk, maar omdat ze tegelijkertijd gaan over de hele heilsgeschiedenis die daar in zijn oorsprong min of meer vindt. Omdat het tegelijkertijd een inhoudsopgave is van heel de Bijbel. En degenen die dat niet zien, die zien het niet omdat ze de inhoud van de Bijbel niet kennen. En dat kan ook niet als je net begonnen bent in het eerste hoofdstuk. Met andere woorden, het bestuderen van het eerste hoofdstuk, dat is leuk, maar daar ben je voorlopig nog niet mee klaar. Daar ben je pas mee klaar als je het laatste hoofdstuk inmiddels ook gehad hebt. enigszins gechargeerd, maar ik sta er 100% achter. Zo zit dat. De Bijbel is één geheel. Dat staat er niet alleen in dat het dat is, maar dat blijkt ook zo te zijn. En niet discussiëren over of dat wel kan en hoe het dan mogelijk is dat verschillende mensen in verschillende tijden, onder verschillende omstandigheden, naar wij aannemen met verschillende doelstellingen, hun verhalen geschreven hebben en hoe dat dan toch één geheel kan zijn. En naar onze maatstaven kan dat niet, maar zo is het ook niet, het was God die het deed. En daarom blijkt het ook één geheel te zijn. En dat wordt ons bij wijze van spreken elke dag weer aangetoond dat dat zo is. Want hoewel het niet al te zeer opvalt, ook deze schriftgedeelte die ik net noemde, wat was het Romeinen 13, Efeze 5 en Thessalonicenzen 5, ze zijn heus ontleend aan Jesaja 60. Dat staat er niet bij. Maar het is dezelfde gedachte die naar voren gebracht wordt. En soms met bijna dezelfde woorden. Ik zeg bijna, maar het komt toch dicht in de buurt, Efeze 5. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus ik kom daar nou niet op terug. Hè? Maar wat in Jesaja 60 heet, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat heet in... wat in Efeze 5 heet, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, is heus de nieuwtestamentische vrije variant, niet zo heel vrij, maar de vrije variant van Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het probleem ervan is, en ik heb daar eigenlijk soms ook enig vermaak in, dat mag niet hoor, ik weet het, maar ik heb er soms enig vermaak in, want het probleem ervan is dat uit de vergelijking van die schriftplaatsen blijkt dat Jezus, de opgewekte Christus, zoals wij hem kennen, uw licht, weet u wel, het licht der wereld, dat hij niemand anders is dan Jehovah zelf. Maar op dat moment sta je eigenlijk op de rand van Nicea, de grens van Nicea, op de rand van de bekende zogeheten geloofsbelijdenis met betrekking tot de drie-enigheid. Het kan nog net volgens sommigen en het kan net niet meer volgens anderen. Vandaar dat sommigen uit onze kring het heel gewoon vinden dat Jehovah dezelfde is als Jezus en anderen vinden het volstrekt onmogelijk. Zoals daar zijn de Jehova's getuigen, maar is het ver van ons af. Maar, denk ik, hoop ik dan maar. Maar dan toch, dat is een van de problemen. Men heeft het niet in de gaten gehad. Maar als men dit soort schriftvergelijkingen gekend had, werkelijk gekend had, zou men in Nicea nooit tot de aanvaarding van het bekende stuk met betrekking tot de levende drie-eenheid gekomen zijn. Dan zou de stemming, want men heeft erover gestemd, notabene, dan zou de stemming toch anders uitgevallen zijn. Zie? Maar men wist het niet. Maar Jehovah is Jezus. Ik vind het wel aardig, want iemand die voor zeer orthodox en bijbelvast fundamentalistisch doorging, was Sir Robert Anderson. En die ergerde zich zo erg aan het lied Veilig in Jezus' armen. Daar hoef je maar een poosje over na te denken, dan krijg je vanzelf ook enige afweer veilig in Jezus' armen. Dat hij ervoor is gaan zitten en schreef, ik heb zijn handschrift zelfs van het lied. Hij schreef Save in Jehovah's Keeping, hij schreef het lied overnieuw. We hebben het in onze bundel geloof ik opgenomen. En hij verwisselde Jezus voor Jehovah. Want hij vond dat men over Jezus veel te laag dacht. Schreef er nog een boek over trouwens, The Honor of His Name. En dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Hè? Het is niet maar Jezus, het is de Heer. Impliciet Jehovah. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De gestalte, de verschijning van God. En buiten hem is niemand anders. En dat is wat anders dan Jezus, je vriendje. Nou goed. Maar goed, u begrijpt, die discussie is er dus altijd wel geweest. Maar waar het maar om gaat is dat men de Bijbel als geheel zou zien en dat men zou begrijpen dat wat hier door Paulus in 1 Thessalonicense 5 wordt aangehaald, dat het rechtstreeks ontleend is aan oud-testamentische profetie. En dat Paulus dus zegt dat deze profetie in onze dagen vervuld wordt. Het licht is opgegaan, de dag is aangebroken. En het, natuurlijk is dat beeldspraak, want de fysiek licht is het niet natuurlijk. Maar hij, als hij hetzelfde gedeelte citeert in Efeze 5, enige bladzijde eerder in uw Bijbel, in vers 14 geeft hij ook een toelichting dat daar een schriftverwijzing ontbreekt naar Jesaja 60. Vind ik toch wel erg opmerkelijk, hoor. Wel een naar Romeinen 13, in mijn Bijbel althans, en naar 1 Thessalonicenzen 5. Maar die naar Jesaja 60 ontbreekt, en dat had de echte moeten zijn, hè. Zeker hier. Omdat die zinnen ook compleet parallel lopen aan Jesaja 60. Ontwaakt u, gij die slaapt, en Christus zal overlichten. En in Jesaja heet het, want de heerlijkheid van Jehovah zal over u opgaan. En de heerlijkheid van Jehovah is Christus. Of iets uitgebreider is de heerlijkheid van Christus. Maar eigenlijk is dat een pleonasme, want Christus is altijd de verheerlijkte. Maar goed. Maar hij ligt er toe, dat licht, al in vers 7 is dat overigens, hij heeft het over de vrucht van het licht, ook in vers 9, waar helaas terecht is gekomen, vrucht des geestes, daar heb je nou zoiets, men heeft die diverse zogenaamde grondteksten met elkaar vervolgens vergeleken, en ik neem aan, het is een beetje bluf mijnerzijds nu, maar ik neem aan dat in de NBG, kijk even rond, dat in de NBG daar keurig staat de vrucht des lichts, vers 9 van, Efeze 5, de vrucht des lichts is in alle goedigheid, want dat had er moeten staan. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Het gaat over de uitwerking van licht en daarmee van kennis van de waarheid. En dat het dat betekent staat erbij, want wij krijgen een soort definitie van wat licht is in vers 13. Waar Paulus dan toch het begrip maar even toelicht, voor zover wij het niet begrepen hadden. Aan het eind van vers 13. Want al wat openbaar maakt, is licht. We kunnen het waarschijnlijk ook andersom zeggen. Licht is dat wat openbaar maakt. Het is een erg praktische definitie. Of het woord definitie ook goed gekozen is, dat is ook een taalkundige kwestie, denk ik. Dus daar ga ik ook maar niet op in. Maar licht is dat wat openbaar maakt. En ik denk dat dat een goede beschrijving is van het begrip. Ook gewoon in onze Nederlandse taal. Al wat openbaar maakt, is licht. En openbaarmaking, dat is altijd kennis, weet u wel. Dat is ontdekken en uitvinden. En hoe dat maar heten mag. Al wat openbaar maakt, is licht. Vandaar dat we, dat is leuk huiswerk hoor, en het is betrekkelijk eenvoudige Bijbelstudie. Vandaar dat we in de Bijbel, vanuit de Bijbel een lijstje kunnen maken van allerlei zaken die als licht beschreven worden. Dat zijn die lichten aan de hemel, maar die zijn tot tekenen en tot gezette tijden. Genesis 1 dan maar, hè. Moeten we deze maand nog, geloof ik, beginnen met het spreken van Genesis, Ad. Dus ja. Ja. In Hoogland. Higher Ground, Hoogland. In Amersfoort is dat, ja. Maar er lichten, maar ze maken openbaar. Ze zijn tekenen van toekomende dingen op een of andere manier. Maar als u even een snel begin wil maken met uw lijstje van al wat licht is, kunt u het beste beginnen met Psalm 119. Dan kom je natuurlijk tegen, uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. Maar vanzelf kom je nog een heleboel synoniemen tegen daarvoor. Dat is heel nuttig werk, vind ik, om dat te doen, om zo'n lijstje te maken. En we komen vanzelf bij de geest die licht is. Nou ja, de geest manifesteert zich in een wolkkolom en het is dan, die geeft 's avonds licht, hè. Gaat automatisch aan, die verlichting. Leuk, hè? Een oude uitvinding al. Nog wat zwegen. Nee, geen spaarlampen. In onze dagen niet, in ieder geval. Nou ja, zoiets. En je vindt natuurlijk dat de Heer zelf, Jehovah zelf, is licht. Want de zon gaat op, maar de psalm niet 119, maar psalm 19. De tweede deel van de psalm. Waar het opkomen van de zon een uitbeelding geacht wordt te zijn van de komst van Jehovah. En daarmee dus ook van het aanbreken van een nieuwe dag en de heerlijkheid des Heren die opgaat. En je bent zo weer in Efeze 5 en 1 Thessalonicense 5. Hebben we die nog? Psalm 19, dat is die van het ruime hemel rond. Enzovoort. Hè? Ja. Nou goed. En dan heb je natuurlijk nog gewoon iets als het Johannes-evangelie of de Johannesbrieven. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Dat is de manier om nog een keer hetzelfde te zeggen. God is licht, dat is Johannes dus. En dan heb je natuurlijk ook nog het Johannes-evangelie over de Heer Jezus zelf, die het licht der wereld is. Terwijl het boek zelf, het Johannes-evangelie, zich afspeelt rond 7 nachten. Waarin dan toch het licht schijnt, hè? U weet wel. Tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht. Komt automatisch wat klemtoon op dat laatste woord. Tot Jezus kwam Nicodemus, of Nicodemus kwam tot Jezus bij nacht. Zie? Het is nacht. Het is de uitbeelding van de nacht waarin de wereld verkeert, want duisternis zal de volken bedekken, of de aarde bedekken, en donkerheid de volken. Dat was weer Jesaja 60. Maar over u zal licht opgaan, zal de Heere opgaan, enzovoort. En dat is de situatie waarin wij leven. Wij leven in een duistere wereld, maar wij wandelen in het licht. Dat is ook Johannes, maar nou is het 1 Johannes. 1. Ja, en dat niet alleen. Maar in ieder geval, het is 1 Johannes 1. Die zoek ik even met u op. Hoofdstuk 1. Waar Johannes, ik vind het een prachtig schriftgedeelte, hoor. Ja, vroeger vond ik Johannes te moeilijk en tegenwoordig vind ik het mooiste wat er is. Johannes lezen. Nou, niet specifiek om de inhoud, maar wel om het taalgebruik. De manier van spreken. Zo moeilijk voor ons, omdat we dat helemaal niet kennen, niet gewend zijn, maar het is zo mooi. 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Vers 3. Dat verkondigen wij u, want daar gaat de zin verder. Iemand heeft zelfs vers 2 helemaal tussen haakjes gezet. Dat betekent niet dat het er niet zou staan of zo. Maar het betekent dat er wel een erg lange tussenzin is. Ter verklaring voor dat woord des levens, namelijk het leven dat inmiddels is geopenbaard. Want wat wij van de beginnen gehoord hebben, hebben wij inmiddels gezien, aanschouwd, gehoord en getast, zegt Johannes. Kortom, wat van de beginnen aangekondigd was, namelijk licht, is inmiddels verschenen. Was het al te snel? Het was nou Genesis 1 vers 3. En God zeide, daar zij licht. Paulus doet het trouwens ook, die zegt, en God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, enzovoorts. Dus, 2 Korinthe 4, vers 4, meen ik. Daar in de buurt. En Johannes zegt, ja, dat was van het begin, En dat verkondigen wij u. Het loopt parallel trouwens aan Johannes, het evangelie van Johannes hoofdstuk 1. Maar dan staat er, dat verkondigen wij u, vers 3, met als doel, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat brengt ons in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, de drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente. Nee, ik kijk niet naar die Cea, niet omkijken. Gewoon niks van aantrekken. De drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de... Ja, ik geloof in die drie-eenheid, ja. Vader, de Zoon en de gemeente. De Vader, de Zoon en zijn volk. Het huis waarvan hij het hoofd is. Met dank aan Hebreeën 2 trouwens. De Vader heeft de Zoon gesteld tot hoge priester over zijn volk. Namelijk zijn huis, namelijk zijn eigen huis. Voor die dingen gaat het. Daarom heet Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed. Sinds mensenheugen is. En Johannes zegt, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap. Ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan zegt hij het nog een keer, want dat doet Johannes. Vers 5, dit is de verkondiging. Dat is dus nog een keer, want dat zei hij hiervoor ook al. Hè? Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben al sinds den beginnen. Wij verkondigen u namelijk dat God licht is. Wie daar het woord een heeft ingevuld, die zouden ze meteen moeten ontslaan, op zijn minst. De laan uitsturen in de hoop dat het een lange laan is. Maar, long walk. Maar, de long walk. Nou goed, maar dan eruit. Want het woord een bestaat niet, nog in het Hebreeuws, nog in het Grieks. En in het Nederlands verzwakt het de constructie alleen maar. Dus je moet het weglaten. Dat God licht is en gans, namelijk gans geen duisternis in hem is. Dat blijft herhalen. Hè? God is licht. En indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dat, die had je ook tussen haakjes kunnen zetten, want het is een zijlijn. Vers 7, maar indien wij in het licht wandelen, als dat echt zo is, en dus leven in gemeenschap met elkaar en met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, uit vers 3, indien wij in het licht wandelen, want God is immers licht, staat er dus achter, gelijk hij in het licht is. Het centrum is eigenlijk van het licht en dus per definitie de lichtbron. Zo hebben wij inderdaad gemeenschap met elkaar. Want licht en gemeenschap zijn dingen die bij elkaar horen. Licht maakt communicatie mogelijk. Althans visueel. Ik kom hier binnen, ik zie hier allemaal binnen en oh jee. Er is hier wat te doen. Maar als het dan steekdonker geweest was, dat had ik u niet gezien. Waarschijnlijk wel gehoord. Maar toen maar weer. Maar het is communicatie. Licht maakt de wereld een stuk groter. Zie? Al wat openbaar maakt is licht, zei Paulus in Efeze. En het ideaal van de moderne media, van de journalistiek, of hoe heet zoiets, is immers dat men ons bekend maakt met wat er elders in de wereld gebeurt. Dat maakt de wereld een stuk groter en onze zorgen dus ook. Bij nader inzien ben ik toch van mening dat heel wat gewoon de schuld is toch van de journalist, van de boodschapper. Want de boodschap brengt ons dan misschien toch de waarheid, maar waarom moeten wij die weten? Vermeerdering van kennis vermeerdert smart. Dit is slecht voor de volksgezondheid. Vandaar dat de kosten van de ziekenfondspremie volgend jaar weer omhoog gaan. Dat is de schuld van de journalistiek. Heb je dat nou begrepen? Want dat zit. Ze vallen ons met veel te veel lastig. Het wordt als een zegen van de mensheid beschouwd, de vooruitgang. Maar je gaat er gewoon aan kapot. Dat is het eigenlijk. De kunst van het leven is om je er inderdaad zo min mogelijk van aan te trekken. En om tegelijkertijd toch niet apathisch te worden. Want daar moet je de middenweg in vinden. Dat is heel moeilijk. En die weg loopt voor iedereen weer anders. Dat is het probleem van het leven. Maar goed, licht maakt openbaar. Ik hoop dat dat duidelijk is. En wat de waarheid betreft, natuurlijk zouden wij de waarheid weten, maar dan niet op het lage niveau van het aardse vlak alleen. Uiteindelijk, wij zouden moeten weten wat er zich eigenlijk in de hemel afspeelt. Wat er van bovenaf allemaal geregeld is. En in het bijzonder wat daar omtrent geopenbaard is geworden. Want God die licht is, maakt inderdaad openbaar. En zijn openbaring in zichzelf is dus ook licht. God maakt openbaar, want hij is licht, maar zijn woord dat hij ons geeft, heet dan ook dus licht. En als het de geest is waardoor dat woord is geïnspireerd, heet de geest dus ook licht. En als hij dus ons zijn geest geeft, heeft hij ons die gegeven opdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Of anders, opdat wij zouden weten, dat is 1 Korinthe 3, opdat wij zouden weten de dingen die, 1 Korinthe 2, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Sommigen denken dat we de geest hebben gekregen om zelf te kunnen praten. Ongeacht in welke taal, en ongeacht de tijd van het jaar en de kerkelijke kalender. Maar in de eerste plaats, God heeft ons zijn geest gegeven opdat wij zouden weten dat we daarna ook iets te zeggen hebben. Ja, dat is logisch. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Het licht verbindt ons met elkaar. En in die situatie staat er, en dan wordt omgeschakeld naar een volgend punt, zo gaat het bij Johannes, wordt er een nieuw begrip geïntroduceerd, waar hij dan ook weer een poosje omheen loopt, het begrip bloed namelijk. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Want dat bloed is niet anders dan dat leven uit vers 2. Nou, uit vers 1 eigenlijk al. Namelijk, hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens. Want het leven, je zou zeggen, want het woord. Nee, het wordt geschakeld naar leven. Eerst is het woord, dan wordt het leven en nu heet het bloed. Het woord is, het leven is geopenbaard en daar heet het het bloed. Want leven is bloed. En wat waarheid, licht aan een mens doet, dat doet bloed in het lichaam. Het voedt en het reinigt. Het brengt de dingen op orde. Het voert aan wat er wezen moet. En het voert af wat er niet wezen moet. Dus wat licht doet, dat brengt ons, geeft ons informatie die wij moeten hebben. En het rekent af met de leugen, met de dingen die we kwijt moeten. Zie? En dat is wat bloed in ons lichaam doet. Het brengt bouwstoffen aan en het voert afvalstoffen af. En verontreiniging enzovoort. Althans, idealiter. Nou goed. En dus het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons. Niet reinigt de wereld of reinigt de zondaar, maar reinigt ons, gelovigen, wedergeboren mensen, van elke zonde. Het zal u duidelijk zijn dat het niet gaat over de kruisiging hier, maar integendeel over de levende Christus. Hè? Nou goed. Licht dus. En in dat licht zouden wij wandelen. De eenheid, komt u weer, de eenheid van de gemeente. Ik probeer het woord kerk dan toch maar te vermijden, net als de Statenvertalers overigens, en Luther, en wie het maar waren. De eenheid van de gemeente, de eenheid binnen christendom bestaat slechts op grond van het licht. En licht, ja, dat is de openbaring van de waarheid. Heb je dat? Het is makkelijker om het tegenovergestelde te zeggen, de andere kant onder woorden te brengen. De verdeeldheid binnen het zogeheten christendom. Dan maak het verhaal zelf al verkleurde plaatjes, zei het dan, hè. De verdeeldheid wordt veroorzaakt door onkunde. Men weet niet wie God is, men weet niet wie Christus is. Mede dankzij Nicea trouwens, denk ik ook wel eens. Men heeft juist het wezen van de Godheid aangetast. Echt. Maar men is hem kwijt, men weet het niet. En men weet helemaal niet wat de kerk voor een ding is. Ik moet nog even geduld hebben natuurlijk, nog 2 maanden, dan hebben we het over de kerkhervorming. Maar wat is het dan eigenlijk hervormd, als de kerk hervormd is? Dat is een woord waar ik mijn leven lang al mijn hersens op breek, zal ik maar zeggen. Kerkhervorming? Hoezo kerkhervorming? Wat moest er hervormd worden? Als het de kerk is van Jezus Christus, wat moeten wij er dan aan hervormen? En als het niet van Jezus Christus is, waarom heet het dan de kerk? En waarom zouden we die hervormen? Het is een problematisch begrip. Met alle respect voor degene die als kerkenvormers in de geschiedenisboekjes zijn beland, overigens. Maar het zijn rare begrippen, hoor. Nou goed, we hebben het later wel weer eens over. Nee, de gemeente is de gemeente van Christus. En die is één, en de eenheid daarvan wordt in de praktijk ook beleefd naarmate men Christus kent, uiteraard. En daarom heeft God ons zijn geest gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Toch? En we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, en opdat die geest ons in heel de waarheid zou leiden, noemt u maar op. Blijft toch altijd hetzelfde verhaal. En daar hebben wij gemeenschap met elkaar, zegt Johannes, op zijn minst in waar we net waren, in 1 Johannes 1. Maar dat is ook heus de strekking van Romeinen 13 en van Efeze hoofdstuk 5 en natuurlijk van 1 Thessalonicenzen 5, waar we vandaan komen. Gij zijt, vers 5, 1 Thessalonicenzen 5, vers 5. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. En het is net of je Johannes leest, maar het is Paulus. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Hij rijmt aardig goed op 1 Johannes 1. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Wij zijn kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Wij leven niet onder oud-testamentische tijd, waar een beetje licht was. Wij leven in het volle licht van het nieuwe verbond. En als je in het Oude Testament, maar ook trouwens in het Nieuwe nog, als je daarin leest over dat er ineens een groot licht verschijnt enzovoorts, dan weet je wat het betekent. En daarmee ook waarom het gebeurde. Want enig praktisch nut had het gewoonlijk niet. Maar je weet wat het betekent. Het is profetisch voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan weten we ineens hoe dat zit met al die tamelijk duistere uitspraken uit de oud-testamentische profetieën. En ze worden ineens aan elkaar verbonden. Ze haken ineens in elkaar, omdat we begrijpen waar ze over spreken. En dat is wat onder het nieuwe verbond gebeurt. Dat wil zeggen, onder het nieuwe verbond wordt ons uitgelegd dat al die oud-testamentische profetieën een vervulling hebben gevonden in de dood en meer nog in de opstanding en hemelvaart van Christus. Dat wil zeggen, in de komst van de Messias. Ja, dat was het dan. Dat was een verborgenheid in het Oude Testament. Dat wil zeggen, daar was het bedekt. Niettemin was het daarin vastgelegd. Maar het was dus half duister, om zo te zeggen. Een beetje licht vergeleken met volle duisternis. Dat dan weer wel. Maar aan de andere kant zo weinig licht dat het volstrekt verbleekt in het licht van het nieuwe verbond. En dat is wat Paulus in 2 Korinthe dan onder woorden brengt. Zo zit dat. En wij worden geacht in dat grote licht van het nieuwe verbond te leven. Een licht dat verblindend geacht wordt te zijn voor degenen die in duisternis wandelen. En ook trouwens voor de religieuze mens. En in het bijzonder de religieuze Jood. Zoals bijvoorbeeld Paulus. Toch? God greep hem, riep hem op de weg naar Damascus en de man werd verblind. En dat bleef nog een poosje zo. En toen zag je ineens helemaal niks meer. Ik zeg altijd, toen begreep je er helemaal niks meer van. En dat was deze geleerde, Paulus, godsdienstig geleerd, die er maar één vraag nog had: wie zijt gij, heren? In al zijn opleiding leidde ertoe dat hij uiteindelijk toch de meest fundamentele vraag stelde die men zich kan stellen. Wie zijt gij, heren? Nou, toen heeft de heren gezegd wie hij was. In de daaropvolgende jaren. Nee, ik ben Jezus die gij vervolgt. Ja, tuurlijk. Maar daarna heeft hij zijn schoolgeld moeten terughalen, zeg ik wel eens. Dan wel is hij terug naar af gegaan. Dan heeft hij alles overnieuw moeten doen. Terug naar huis en dan begon zijn leven opnieuw. Totdat hij door ene Jozef, wie anders, door ene Jozef van huis gehaald werd. Die zei, kom op Saul, nou gaan we op reis. Oh ja, ik noem je voortaan maar Paul. En zo is het gekomen. Toch, toen is helemaal terug. Hij was verblind. Doordat de Heer aan hem verscheen. En dit mag een fysieke aangelegenheid geweest zijn. Maar dat is min van minder belang. Het gaat erom dat het de uitbeelding is van van het nieuwe verband. Van datgene wat ons in het Nieuwe Testament alsnog wordt geopenbaard. Als aanvulling op het oude. Daardoor begint het oude ook tot ons te spreken natuurlijk. Maar niettemin, het is het nieuwe verbond. En in dat licht zouden wij wandelen. Het probleem hiervan is dat vele christenen, ik denk de meerderheid van degenen die zich christenen noemen, zich hierin helemaal niet herkennen. En dat komt omdat binnen de christelijke wereld men dat licht van dat nieuwe verbond gewoon heeft bedekt, weer heeft uitgedaan. Men wilde het niet weten. Men zei, dat kan toch helemaal niet. Men heeft het bedekt. En zoals bij Mozes. Dat staat ook in, dat was toch 2 Korinthe 3. Mozes die bedekking over zijn gelaat deed. Omdat de kinderen Israël niet zouden sterk zien op hetgeen teniet gedaan zou worden. Dat wil zeggen op het licht wat van zijn gezicht afstraalde. Natuurlijk, dat is fysiek, maar het heeft een profetische betekenis. Dat gaat over het licht van het nieuwe verbond. Waarvan de mensen zouden zeggen, doe er een bedekking over, doe dat weg. Dat willen we niet weten. Ik geloof niet dat je zo ver mag gaan. En ik geloof niet dat het dat kan betekenen. En weet ik veel wat. Nou ja, en zo doet men het licht dus weer uit. En men zegt, wij kunnen dat niet weten, wij mogen dat niet weten. Zelfs daar heeft mijn Bijbeltekst ervoor. Enzovoorts. Nou ja, dan niet. Maar wat dan overblijft, is dezelfde verdeeldheid die kenmerkend is voor de wereld als zodanig. Daarin is licht uit en daarin moet een ieder zijn weg zien te vinden. Dat is de duisternis en dus de verdeeldheid van de wereld. Ook dat is allemaal symboliek wil ik, het is niet helemaal het goede woord. Maar duisternis komt overeen met het begrip leugen. En het komt overeen met het begrip dood. Omdat duisternis staat voor dat wat niet samenhangt. Mijn vader zei dood is duisternis en dood staat voor verbroken gemeenschap. Al suggereert dat die gemeenschap dan eerst geweest is. Dus, okay. Maar dat is wat dood betekent. Ook in het Nederlands trouwens, staat zelfs in je woordenboek. Dood is dat er geen contact is. Maar dat is de bekende verhaal van de telefoon die dood is. De lijn is dood, heette dat vroeger. Dat wil zeggen, er is een draadje los, heet dat, populair. Het gaat niet. En we zeggen het nog bij mensen wel. Er is een draadje los. Ja, dat wil zeggen, dat contact is niet mogelijk. Dat is wat dood is. De verbinding is eruit en leven is logischerwijs dus gemeenschap. Zie? Maar dood en duisternis zijn synonieme begrippen. Als het duisternis is, dan is de communicatie verbroken. Dan kan men niet zien. En dus is het de werking van de dood. En een wereld die in duisternis is, is per definitie verdeeld, maar ook per definitie dood. En waar we in het licht wandelen, komt vanzelf die gemeenschap tot stand. En als er dus staat in Efeze 4, laat ons benaastigen om die geestelijke band, die eenheid te bewaren, dan betekent dat dus, laat ons benaastigen om in het licht te wandelen. Om bij dat woord te blijven. Dat verbindt ons aan elkaar. Bovendien, als dat ons verbindt, komen we ook niet meer op de gedachte dat we die band kunstmatig tot stand moeten brengen via de administratie. Ik bedoel, via het aanleggen van ledenlijsten en het erkennen van lidmaten en al dat soort dingen meer. Allemaal dat gedoe. Dat is allemaal armoe. Dus gebrek aan geestelijke eenheid. Je hoeft toch ook niet te bepalen wie er wel bij je familie hoort en wie niet. Dan weet je toch wie erbij hoort. He? En het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En een hemd is toch nader dan de rok. En u denkt dat bijbelse symboliek moeilijk is. Maar ook zonder de bijbel is symboliek tamelijk moeilijk hoor. Leuk, hè, taal. Ja. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte dan. Wij zijn kinderen desdaags. Dat wil zeggen, wij horen in de dag thuis. Een dag per definitie is licht en gemeenschap enzovoorts. Zo laat ons dan niet doen wat men 's nachts geacht wordt te doen. Ongeacht of het voorgeschreven is of niet. Laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Dat is een van de kenmerken van de wereld. Die is wel druk. Maar heeft geen idee wat er werkelijk gebeurt. Men slaapt. En proberen het zaakje wakker te krijgen, heeft geen enkele zin hoor. De wereld weet niet wat er gebeurt. Ze slapen en dromen bovendien. En daarin gebeurt van alles, maar het ontbreekt aan realiteitszin enzovoort. Dat is de wereld. En het is niet alleen vandaag, dat is altijd zo geweest. In ieder geval in onze bedeling, laten we daar maar toe beperken. Zo laat ons dan niet slapen, zo kun je hem ook lezen. Hè? Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn, die wordt toegelicht. Voor het geval u er geen verstand van zou hebben. Want die slapen desnachts en die dronken zijn, dat is dus het tegenovergestelde van nuchter zijn. En die dronken zijn desnachts dronken. Daar ontbreekt het aan realiteitszin. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende. Want dan als we nuchter zijn en in het licht wandelen, dan weten wij dat wij staan, leven binnen een vijandige wereld. In een wereld die de onze niet is. Een wereld die ons zou haten omdat we niet van de wereld zijn. Dat zijn woorden van de Heer Jezus die ik nu citeer, zo links en rechts even. En dus volg meteen. Laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Dat wil zeggen, wij zouden ons wapenen. Met geloof, liefde, zaligheid. Al was maar de kennis daarvan. Er bestaat een hele. Dat er staat een verwijzing bij natuurlijk naar Efeze 6. Want in Efeze 6 vanaf vers 14 hebben wij wat bekend staat als de geestelijke wapenrusting. Dat is een zelfstandig thema geworden in de christelijke traditie. Waarbij al die delen van de wapenrusting apart besproken worden enzovoort. Mij lukt dat niet. Om dat op zinnige wijze te doen. Ik kom niet zoveel verder dan dat wij nou eenmaal een wapenrusting hebben. En waarom het het borstwapen des geloofs is. En waarom het de helm der zaligheid is. En niet andersom. Ik heb me wel eens laten uitleggen waarom het borstwapen des geloofs is. En waarom het is de helm der zaligheid. Maar toen heb ik geprobeerd of het ook andersom kon. De helm des geloofs en het borstwapen der zaligheid. En ik dacht dat het toch andersom ook wel kon. En sindsdien heb ik er ook niet zoveel meer over te zeggen. Behalve dan dat zo'n hele wapenrusting in het algemeen een verdedigende aangelegenheid is. Het is defensief. Het is zo'n harnas. Enzovoort. En het enige wapen wat nog als offensief gezien zou kunnen worden is het zwaard. En inderdaad, dat kan als offensief gezien worden, maar het is net zo goed defensief. Het kunstje is namelijk om met je zwaard dat van een ander tegen te houden, toch? Af te weren. Ja, precies, ja. Het zwaard des geestes, welk is het woord van God. En de Heer gebruikte het woord, het zwaard dus, ter afwering in de bekende zogeheten verzoeking in de woestijn. Er staat geschreven. En dat is dus toch ook verdedigend. Want het idee dat wij de wereld zouden moeten veroveren in deze strijd, dat is een noodlottig misverstand. Zoals dat ook bekend is geworden via de islam overigens. Maar in het christendom ook wel hoor. Daar is het ook gebruik geworden. Er waren twee mogelijkheden. Je liet je dopen of je kop ging eraf. Hè. Die excessen hebben zich voorgedaan. Ja, niet dat dat normaal was. In de islam is dat normaal. Maar, hè. Ja, dat is waar. Die kennen echt niet het begrip evangelisatie. In de zin van, ze hebben een boodschap te verkondigen. Echt niet. En als er wel een boodschap verkondigd wordt, dan met enige agressiviteit bedoel ik, als er een aanvallende boodschap voor de uitbreiding, dan gaat het echt over het zwaard. Het is de Heilige Oorlog. Dus ja, het kan het ook niet helpen, dat is nou helemaal zo. Dat proberen ze wel te ontkennen. Vandaag, je mag het niet hardop roepen, want het verergert de zaak alleen maar. Dat is polariserend en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar ja, men heeft een boel bezwaren tegen de waarheid. Ja, dat is altijd geweest. En, maar ja, ik sta niet aan die kant. Ik sta aan de kant van de waarheid. Althans, we doen ons best, maar aan die kant heeft de Heer ons gezet immers. Dus ik wou het daar toch maar bij laten. Dat is hoe het gebeurt en dat kan ook iedereen zien dat het zo werkt. Bij de islam geldt dat als je afkeert van de islam, dan moet je gedood worden. Dat doen ze gewoonlijk ook met je dan. Toch? En enige propaganda voor de islam wordt niet gemaakt. Echt niet. Het is propaganda om allen die ongelovig zijn, die ongelovigen te onderwerpen, minstens. En als ze dat niet doen, zich onderwerpen aan de islam, dit wil zeggen niet bekeren tot de islam, maar zich onderwerpen aan de islam, dat is een naam voor me die ontschiet mij. En als men dat niet wil, wordt men gedood. Vandaar dat je binnen de islamitische wereld van oudsher, even door, ook lui gehad hebben die daar gewoon konden leven. En die waren, er waren geen Mohammedanen, zal ik maar zeggen. Er waren soms Joden, nogal veel, van oudsher, althans in het Midden-Oosten. En de christenen dikwijls ook. Maar ze waren een lagere, een ondergeschoven klasse, kasten in de samenleving. Ze moesten dus de islam boven zich erkennen. Dat is het verhaal. Ze waren dus eigenlijk een soort slaven. Zo ongeveer. En als men dat niet beliefde, nou ja, dan werd men gedood of uitgedreven. Een van de twee. Zo zit dat. Maar ze hebben geen boodschap. Maar wij hebben die boodschap wel. We hebben het woord van God. En dat is onder alle omstandigheden onze verdediging. En dat het tegelijkertijd een aanvallend iets is. Ja, dat is dan maar zo. Maar het is het woord van God. En wij zouden ons bewust zijn dat het maar niet gaat om de verbreiding van bepaalde kennis. Maar hoewel het dat in de praktijk een oppervlakkig gezien is. Maar het is een actief zijn in een geestelijke strijd tegen de God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En hoe ze maar heet allemaal. Hè? Dat is wat het is. Men zou dat toch niet onderschatten. En bovendien moet je dat weten, omdat je anders niet kunt begrijpen waarom er zoveel aversie is tegen de Bijbelse boodschap. Dat komt ook niet uit de mens. Dat is ook de argumentatie in Efeze. Als die geestelijke wapenrusting daar besproken wordt in Efeze 6. Dan staat er, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hoewel het er wis en waarachtig wel zo uitziet. In de praktijk. Maar in essentie, de strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar is tegen wat daarachter steekt. En dat is het echte probleem. Overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Wij zouden ons dat bewust zijn. Dat helpt ons ook trouwens. Om staande te blijven. Om dat te weten. Het gaat maar niet over mensen tegen wie we te strijden hebben. Het gaat maar niet over kracht van argumentatie heen en weer. Het gaat niet om waarheidsvinding als zodanig. Want men wil de waarheid niet vinden. Het is de strijd van de waarheid tegen de leugen en daarmee de strijd om de waarheid te verbreiden tegenover de strijd om de waarheid in ongerechtigheid en onder te houden. En dat komt van veel hoger. En daarom is het een geestelijke strijd die gevoerd wordt ook inderdaad met geestelijke wapens. Maar dat was 2 Korinthe 6 of zo? Ik geloof het. Zoiets. Na vers 8 zijn we bij vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Je vraagt je af wat dat met vers 7 en 8 te maken heeft. En het antwoord is niks dan wel heel weinig, want vers 9 slaat gewoon terug op vers 3. Hebben we die? Vers 9 sluit aan bij vers 3. Vers 4 tot en met 8 was een zijlijn. Waar het over gaat namelijk is dat aan de ene kant sprake is van een haastig verderf. Uit vers 3. Populair, de grote verdrukking. Oordeel dat over de wereld zou komen. En de andere kant is, ja, het mag dan duisternis zijn in de wereld, maar wij zijn niet der duisternis. Wij wandelen in het licht. Dat gaat niet over ons. Dat van die verdrukking en zo. Want zo begon dat hoofdstuk ook, hè. Namelijk, van de tijden en gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men nu schrijven, want gij wandelt desdaags en des lichts. Wij wandelen in het licht. Jullie weten ervan hoe het zit. Want God heeft ons niet gesteld. Ik ben ineens in vers 9. Want God heeft ons niet gesteld. Dat weten jullie toch? Dat is wat hij schrijft. Maar in de profetieën, ja, daar lees je dus over Dat wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Onder verwijzing, maar dat zal ik u gezegd hebben, in elk geval naar Ezechiël 13 vers 10. Ze zeggen vrede, maar er is geen vrede. En daarnaast onder verwijzing natuurlijk naar Daniël 9. Zoals altijd, logischerwijze, de profetie over de 70 weken. Dat gaat over de wereld in het algemeen, te beginnen bij de Joodse natie. Maar gij, vers 4, zijt niet in de duisternis dat u de dag als een dief zal bevangen. Gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, enzovoort. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En eigenlijk moet je dus lezen, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wie dan wel? Nou ja, dat zijn zij. De lui die shalom roepen. Daarom roep ik dat nooit. Al wens ik iedereen vrede toe. Maar aan dat woord shalom hangt toch... daar hangt toch een rare gevoelswaarde aan, hoor. Er hangt een raar gewicht aan binnen de Bijbelse context. Ze roepen vrede, maar er is geen vrede. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En die zaligheid bestaat in de eerste plaats dus binnen de context uit licht. En vervolgens in de tweede plaats, en dat is nog steeds binnen de context, die zaligheid bestaat uit dat wij niet het voorwerp worden van de grote verdrukking. En het bevestigt de gedachte dat inderdaad de opname van de gemeente uit het voorgaande gedeelte, uit het laatste deel van hoofdstuk 4, nog maar een halve bladzijde hiervoor, dat die opname van de gemeente daadwerkelijk plaatsvindt voor die grote verdrukking uiteraard. Daarna moet ik dat ook weer enigszins afzwakken, dan wel relativeren. Want de uitdrukking God heeft ons niet gesteld tot toorn, en ik probeer hem nu zonder klemtoon te lezen, God heeft ons niet gesteld tot toorn, is niet maar een uitspraak over dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de grote verdrukking. Als je het zo wil lezen per se, ja, dan spits je dat vers toe op één specifieke omstandigheid, met wat jaartallen erbij enzovoort, of hoe je dat maar zeggen moet. Ja, en zo is het ook niet geschreven. Misschien moet ik zeggen helaas, maar dat is niet. Het is de algemene uitspraak. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Het is de uitspraak die volkomen overeenkomt met Romeinen hoofdstuk 1. Vanaf vers 18. Ik bedoel, het ligt aan de basis, aan het begin bedoel ik ook tijdrekenkundig, aan het begin van onze bedeling, waarbij gezegd wordt, ja, de hele wereld is in duisternis gebleven, het licht is uit de wereld weggegaan, nog verder terug verwezen naar het Johannesevangelie. Daar was ooit dat licht, maar de Heer heeft het licht uitgedaan, het licht is uit de wereld verdwenen. Kortom, de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld die nou eenmaal de waarheid en dus het licht in ongerechtigheid ten onder houdt. En dus God heeft het licht uitgedaan, want de mensen hebben de duisternis, Johannes 3, dan wel Romeinen 1, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want het werkenbare boos en al dat soort dingen meer. De wereld bestaat licht onder de toorn van God. En wij als gelovigen worden, want dat is wat de Heer wil, wij worden onttrokken aan die duisternis en overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus. Hebben we die nog? En uit de macht der duisternis overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde. Dat is Colossense, hoofdstuk 1. Dan wel, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze duisternis. Boze wereld, eeuw, En dus overgezet in de toekomende. En hoe dat allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, de wereld is in duisternis, maar wij niet. We zijn van anders. Hè? Ja, wij zijn van een andere orde. Nou ja. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Welke toorn? Nou, in ieder geval die voor Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid der mensen die nou eenmaal de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is wat de wereld doet. Vandaar dat je op wel een vlak terechtkomt als het gaat over de vrijheid van meningsuiting. Dat staat altijd ter discussie, is altijd zo geweest ook. Staat ter discussie. En men heeft uitgevonden dat het niet verstandig is om de waarheid te zeggen. Want dat levert problemen op. Dat belemmert de vooruitgang, zal ik maar zeggen. Dat werkt maar polariserend en alles. Maar betekent tegelijkertijd dat dus de waarheid eventueel onder omstandigheden dat de waarheid ten onder gehouden moet worden. Het oude verhaal, ik was pas nog op bezoek bij een dokter. Oh, morgen weer, maar goed. Ik was pas nog op bezoek bij een dokter. En maar daar is altijd de vraag, moet de dokter zeggen wat de patiënt mankeert? Aan de patiënt bedoel ik, hè? Moet de dokter aan de patiënt zeggen wat de patiënt mankeert? De meeste artsen zijn, mijn zin is, de meeste artsen zijn van mening, nee. Want dat belemmert het genezingsproces en daar is de arts voor. Arts moet de patiënt genezen. En als je de patiënt dus iets vertelt wat hem meteen alle hoop ontneemt, dan staat het de genezing in de weg, dus dat moet hij hem niet vertellen. Dit is een oude discussie hoor. Ik haal het ook vrijelijk aan, want iedereen kan zich daarin verdiepen, in die problematiek. En als ze huisarts navragen, en anders opgoogelen, en weet ik veel. Dit is een klassieke discussie. Moet de huisarts het vertellen? En het antwoord is natuurlijk altijd, in sommige omstandigheden niet. Tegenwoordig gaat het andersom. Tegenwoordig, dat is ook een trend natuurlijk al van jaren. Tegenwoordig vraagt de dokter aan jou wat je mankeert. Zeg, wat denk je er zelf van? En uiteindelijk zegt hij misschien, nou, dat had ik ook wel gedacht, ja. Ja, waarschijnlijk heb je wel gelijk. Enzovoort. Dan heeft hij toch niet hoeven zeggen, dan heb je het zelf bedacht. En als je dan, en dan vraagt hij, en hoe weet u dat dan? Dan zeg je nou via internet. En dan vraag je aan je dokter, en hoe weet u het dan? En dan zegt hij, via internet, want u doet het precies dezelfde wijze als wij allemaal. Maar goed, dat maar, hè, ja. Ook weer gechargeerd, maar ik vind die dingen wel leuk, hè. Heb je dat nou nooit? Dan kom je in een winkel, dan vraag je ergens naar. En dan zeggen ze, nou, dat weet ik wel. Kijk, en er zit altijd op die, achter die balie staat altijd zo'n computer. Dan zijn ze daarop bezig. En dan, ja, dan weet je wat zo iemand doet, hè. Dat heb je zelf thuis ook al lang gedaan. Zo werkt het. En dan zeggen ze, ja, die kan ik u leveren voor zoveel. Ja, dat dacht ik al. Ja. Bij Conrad zeker, of bij Thoman. Of waar vandaan, maar ja, dat. Tegenwoordig zeg ik, laat maar zitten. Dat kan ik zelf ook wel. Als die lui in die winkel niet anders kunnen dan ik zelf ook wel kan, dan hoef ik ze ook niet. Dan gun ik ze de verkoop, weet je. Maar dan ga je voor naar een winkel, moet je nog parkeergeld betalen ook nog. En weet ik veel. En dan, ja. Nee, dan bestel ik het zelf wel. Dan komt er wel zo'n vrachtwagen voor de deur rijden. Dat is dan wel zo makkelijk. Ik heb er een hekel aan, dat meen ik serieus. Ik ga liever naar een winkel, vind ik leuk. En dan praatje maken en oké, dan gun ik die mensen ook wat enzovoort. En je kan er nog eens naar terug. Maar het is allemaal niet meer zo. Want dat gaat top allemaal. Maar goed. Maar terug naar dit onderwerp. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat is al. Dat gaat niet maar over de toekomst. Dat gaat over de omstandigheid waarin wij lang leven. Wij leven niet in die duisternis, wij leven in het licht. De wetenschap dat de wereld in duisternis is, ja, die dringt zich vanzelf aan ons op. Het is niet prettig, vind ik. Ik ben er niet blij mee, maar het is zo. Dus val me er niet mee lastig, zeg ik ook wel eens. Want sommige mensen vinden het nodig om mij te vertellen hoe we nou weer belazerd worden in de wereld enzovoort. En dan zeg ik, ja, dat weet ik wel, joh. Dat is, de hele wereld is zo. Je ziet ergens de duivel in werkzaam. Ja, waar is hij dan niet werkzaam? Ik begrijp dat niet. Dat is ook een trend, weet u wel. Ik weet nooit hoe dat heet. Van die samenzweringstheorie, weet dat ook alweer. Ja, conspiracy is dat in het Engels allemaal. Hè. Er zijn mensen die leven daarvan. Komt voort uit paranoia. Zeker, dat is een psychologisch verschijnsel, maar valt mij er niet meer lastig. Ik weet dat de wereld vijandig is en we worden belazerd. Door de maffia en door de overheid. Dan geloof ik dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, al was het 3 maanden geleden. Maar toen heb ik geloof ik gezegd, en ik weet nog niet wat het verschil is eigenlijk. Heb ik gezegd toen, hè? Heb je dat genoteerd? Nee. Oh. Ja, ik geloof erachter dat ik dat gezegd heb. Nou ja, dat kan ik beter niet herhalen. Maar toen maar. Zo, ja, dat is zo, ja. Het is zo, en door de Rozenkruisers en door de Bilderberggroep, ja, en door de vrijmetselaars en door de tempeliers. Ja, het zal wel. En door de fiscus en door door wie niet dan? Ja. Nee, dat is niks bijzonders hoor. Dat is de gang, zo is de wereld. En verder steek ik geen specifieke beschuldigende vinger uit. Het is de wereld collectief. Is in duisternis, in de macht van de zonde, in de macht van de leugen. En met de waarheid kun je in de wereld niet terecht. Zo zit het er eenmaal. Dat zijn zelfs de fiscus nog een keer tegen me. Ja, meneer Kleinhaven, maar we gaan ervan uit dat u ons bedriegt. Begrijp me goed, dit was tientallen jaren geleden. We gaan ervan uit dat u ons bedriegt. Dus wij trekken er sowieso zoveel af en dan hebben we een formule voor. En dan komen ze zo. Ik zeg, ja, maar dat doe ik niet. Dit is een eerlijke zaak. Ja, maar daar kunnen wij niks mee. We leggen toch gewoon dat erop. We tellen er zoveel bij en dan gaat er zoveel procent overheen. En we gaan er namelijk vanuit dat u, nou ja, enzovoorts. Nou, daar heb ik mijn lesje mee geleerd. En dan hebben wij het volgende op gevonden. Nou ja, maar die verklap ik niet. He? Wat is het nut van Sint Maarten? Nou ja, laat maar zitten. God heeft ons niet gesteld tot verkrijging. Tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Nogmaals, dat gaat niet alleen over de. Maar daar gaat het wel over, dat is de context, dat is de aanloop. Maar het is niet alleen de toekomst, dat is in het heden ook zo. Wij krijgen licht. De methode is verschillend. Nu hebben we dat licht van Gods woord. En niet te vergeten, Gods geest. In de praktijk hetzelfde, maar niettemin. Zo wordt het geformuleerd. En in de toekomst is het inderdaad wat hier beschreven werd. Wij zullen opgenomen worden, omdat het zo vertaald is. Wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. En dat eindigt dan, dat was hoofdstuk 4, vers 17 en dan vers 18, eindigt dan met, zo dan vertroost elkander met deze woorden. En raad is wat? Hier eindigt het in deze pericoop in 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 met ongeveer dezelfde woorden. Namelijk, daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Maar dat vermanen hier in vers 11 is heus hetzelfde woord als vertroosten in 4 vers 18. Dat is nou jammer, parakaleo. Het is hetzelfde woord. Dat is nou jammer dat ze het anders vertaald hebben. Want dan, daardoor mis je de samenhang van die schriftgedeelte. Zie? Want, aangezien die pericoop met vers 11 eindigt met ongeveer dezelfde woorden als 4 vers 18. Aangezien dat zo is, zou je die schriftgedeelten dus naast elkaar kunnen zetten. En of je zou kunnen zeggen, 5 vers 1 tot en met 11 is in zijn geheel een zijlijn. Zodat je 5 vers 12 zo zonder meer ook zou kunnen lezen achter die vertroosting van 4 vers 18. Heb ik die gevolgd? Zo dan vertroost elkander met deze woorden, 4 vers 18, en wij bidden u, broeders, erken degene die onder u arbeiden, enzovoorts. Alleen er kwam een uitweiding tussendoor over, ja, over wanneer dat dan zou zijn. En dan staat er, nou ja, dat weten jullie toch, dat hoef ik verder niet te bespreken, want je weet hoe dat zit, en zo, en zo. Want wij immers leven in de dag, wij zijn op de hoogte, wij wandelen in het licht, dus ja, toe maar. En dan komt hij dus terug bij de woorden waarbij hij gebleven was, namelijk bij die vertroosting, alleen is het nu ineens vertaald met vermaning, en het wordt toegelicht met het begrip stichting, dat is bouw, opbouw, want dat is wat stichting is, hè? Kijk maar in je woordenboek, bouwwerken worden gesticht van alles, hè? Ze daarom sticht de een de ander, of en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet, want dat gebeurt via die vertroosting. Dat is wat vertroosting ook inhoudt. En die opbouw van de gemeente, het stichten van de een de andere, wordt daarna weer verder ontwikkeld vanaf vers 12. Wij bidden u, broeders, erken degene die onder u arbeiden en die voorstanders zijn in de Heer. Want het gaat inderdaad over de opbouw van de gemeente. Ja, zuster, ik zie je kijken, zo van, dat zal wel betekenen. Je hebt een vers overgeslagen. Ja, maar ik laat eerst even de samenhang van het geheel zien. Dat kwam er wel uit. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, want die schijnt met zijn licht in onze harten. Die is volgens andere Bijbelboeken de hoge priester. Nou ja, dat is Hebreeën dus. Die is de hoge priester die nou eenmaal verantwoordelijk is voor de verbreiding van, dan wel het onderwijs in het woord van God. Hij is degene, ook Hebreeën, die tot ons spreekt. En hij is degene aan wiens woord wij ons te meer moeten houden, onder verwijzing naar Hebreeën 2 vers 1, waarmee gisteren onze dag in Apeldoorn werd geopend door Johan Bos. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, want wij horen het van Christus zelf, want God spreekt tot ons door de Zoon, dat is Hebreeën 1, zelfs vers 1. Dus God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die ons onderwijst, die tot ons spreekt. Maar door wie wij ook verlost zullen worden in de toekomst. Opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. En we zullen voor altijd met de Heer zijn. Dat is waar het over gaat. En hoe dat dan zit. Nou ja, dat is, wordt toegelicht in vers 10. Tussenin dus, vers 10. De Heere Jezus Christus, let op de volle titel, Jehovah, Joshua, de Heere Jezus, Mashiach, dat wil zeggen, de gezalfde, de Heere Jezus, Jehovah Jezus, Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij met hem leven zouden. Verkorte zin even, voor alle duidelijkheid, dat u niet denkt dat die woorden, opdat het zijn wij waken, het zijn wij slapen, iets samenhangt met dat hij voor ons gestorven is. Het hangt samen met, hij is gestorven, maar wij leven alsnog. En wat de wereld betreft, die heeft in de praktijk de consequenties te aanvaarden van dat één voor allen, 2 Korinthe 5, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Misschien nuttig om het nog een keer vast te stellen. Die duisternis van de wereld is eigenlijk de dood van heel de wereld en die is juridisch noodzakelijk Omdat als één voor allen gestorven is, juridisch, dan zijn dus allen dood. En is er geen communicatie meer mee. En daarom is er geen communicatie tussen de Heer en de wereld als zodanig. Het is maar een deel van het verhaal. Want de andere kant is dat de Heer nog wat beloofd had voor de wereld als zodanig. Maar dan toch niet via een ongelovige mensheid. Vandaar dat die ook uitgeroeid zal worden in de toekomst. Dat is een aspect van de grote verdrukking namelijk. Hoewel men dan ook de gelegenheid krijgt individueel om alsnog tot geloof te komen. Want in die dagen wordt wel degelijk gepredikt. Dat is altijd zo. Zie? Maar Christus, de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat, er komt het doel, opdat wij, die geloven, tezamen met hem leven zouden. Was de bedoeling. En of we nou waken of slapen, verandert daar niks aan. Of we nou leven in onwetendheid, of dat we wetend zijn, of alert zijn. Wij die geloven hebben deel aan het opstandingsleven van Christus. En de oproep is dat omdat dat zo is, zouden wij dus, omdat het dag is, zouden wij ook daadwerkelijk waken. En het probleem van zoveel christenen is dat zij leden van het lichaam van Christus zijn, dat zij leven in de dag, maar in de praktijk slapen zij gewoon. Dat maakt hun leven in de praktijk zinloos en vruchteloos. Want de vrucht, nog gaat hij weer Efeze 5, waar we vorige keer ook, de vrucht des lichts is, enzovoorts. Dat is ook de vrucht van de geest trouwens, maar het heet niet voor niks vrucht van het licht. Maar sommigen willen niet in het licht wandelen. Zijn volstrekt niet geïnteresseerd. En anderen zijn erin geïnteresseerd om het licht dan toch weer te bedekken, om te doen wat de wereld doet, namelijk de waarheid en ongerechtigheid ten onder te houden. En die komen je dan vertellen dat je dat zo niet mag zien en zo niet mag toepassen en dat het misschien wel waar is, maar dat je dat in ieder geval niet moet vertellen. Ja. Het heeft mijn hart geraakt hoor, de man die tegen mij zei, ja, je hebt wel gelijk, maar dan moet je de mensen niet vertellen. Krijg je problemen mee. Hij noemde zich dominee. Maar goed. Moet het weer van me afschudden. Absurd vind ik zo'n uitspraak. Het is wel waar. Je hebt wel gelijk. Alsof het daarom gaat. Maar goed. Maar dan moet je de mensen niet vertellen. Wat moet je de mensen dan vertellen? Ja, de wet. Dat willen ze horen. Daar zitten ze op te wachten, dat schijnt. Wat ik tamelijk stomzinnig vind. Want die wet, die kan je zo lezen, die hoef je toch niet te prediken? Die hang je gewoon voor in de kerk aan zo'n bord. Of je zet het in je tuin, weet ik het. Herinner ik me ook nog. Maar dat heeft niet zoveel zin. Helemaal geen zin trouwens. Dus dat zal ik ook nooit prediken, nee. Nee. Maar van de Heer Jezus Christus staat, hij is gestorven opdat wij, wakend of slapend, tezamen met hem leven zouden. We zijn toegevoegd aan dat collectief, tezamen. We zijn toegevoegd aan de gemeente, aan het lichaam van Christus eigenlijk, want dat is eigenlijk de mooiere en meest fundamentele formulering. Niet maar we zijn toegevoegd aan de gemeente, wij zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. En in Handelingen, oorspronkelijk Handelingen 2 en wat er verder volgt, heet het den Heere toegevoegd. Dat is in de vertaling helaas verdwenen om voor de hand liggende redenen. Nee, de vertalers hadden meer belang bij dat men werd toegevoegd aan de kerk. Dat wil zeggen hun kerk. Maar het gaat over de Heer. De Heer deed dagelijks toe die zalig werden, staat er. Ja, niet aan de gemeente. Dat staat er ook niet. Ja, dat was wel zo, maar dat staat er niet. Het gaat over aan de Heer toegevoegd. Want het wordt een paar keer in die hoofdstukken herhaald. En daarmee wordt men toegevoegd aan de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Dat klopt. Dat is inderdaad juist. En als de gemeente beschouwd moet worden als een bouwwerk, dan zijn we levende stenen die gevoegd worden, want stenen worden gevoegd, hè? Die samengevoegd worden tot één levend bouwwerk enzovoort. Dat is waar. Ja. Het is de enige kerk die wij overigens kennen en er valt niks aan te reformeren. Toch? Echt niet. En dus daarom vermaant elkander, of vertroost elkander, want dat is wat er staat met exact dezelfde woorden als 4 vers 18. Vertroost elkander en sticht opbouw. Sticht de een, de ander. Gelijk gij ook doet. En met die woorden zijn we echt opnieuw terug in 4 vers 18... En 5 vers 1. Gelijk gij ook doet, komt namelijk overeen met. Want gij weet zelf zeer wel. Ik bedoel, het is niet iets wat de apostel aanreikt waarvan hij denkt dat weten ze niet of dat hebben ze niet. Hij reikt het aan, omdat het nou helemaal systematisch zo in elkaar steekt. Maar hij zegt erbij: maar dat weten jullie, hoe dat zit. Zo zit het. Gij weet zelf zeer wel. En daarmee vertroost men elkander enzovoort. En daarna volgen. Nou ja, daarna is eigenlijk de brief aan het eind. Alleen de brief eindigt niet abrupt, maar zo gaat dat. Brieven in de Bijbel gaan gewoonlijk als een nachtkaars uit. Misschien mag ik dat zo niet zeggen, maar ik meen wel dat dat zo is. Dan komen er nog wat. Wat korte mededelingen, wat laatste raadgeving, wat aarzelingen. Want je moet nog een keer zeggen, hoogachtend, uw toegenegen tieners moet er een keer onder, weet u wel. Er was tieners die een brief schreef, ja. Als ze, oh, maar dat verhaal ga ik u niet vertellen, maar die brief eindigt dan met hoogachtend, uw toegenegen tieners. Maar vooruit. Maar je moet toch een keer afsluiten en dat gaat dan met de doen met de e-mail ook. Een hartelijke groet of wat zeg je eronder? Zet je eronder? Ja, oké. Okay. En wat die groet dan maar inhoudt. Je moet toch iets. En dat gaat ook als een nachtkaars uit. En in de Bijbel vind je dan dit soort dingen. Sommige van die uitspraken zijn vanzelfsprekend. Liggen ook erg voor de hand. Maar ze hebben wel nut. Al moet gezegd worden dat dan het hoogtepunt van de brief feitelijk geweest is. Ik kan het rustig zeggen, want iedereen weet wat het hoogtepunt van deze brief is. Dat was het laatste deel van hoofdstuk 4. Tamelijk letterlijk, een hoogtepunt. Bedoel ik. En daarna, oh ja, wanneer dat is, nou ja, dat hoef ik niet te schrijven, want dat weten jullie zich wel. En in afwachting daarvan. Als dat de goede term is, althans, voor de time being. In afwachting daarvan gaat het om de opbouw van de gemeente. Dus wij bemoedigen elkaar, vertroosten elkaar. Dat is het. En daarmee stichten wij elkaar en daarmee de hele gemeente. En dan ben je inmiddels in 5 vers 11. En dan 5 vers 12. Wij bidden u, erken degenen die onder u arbeiden en die voorstanders zijn in de Here en u vermanen. Dan gaat hij weer. Vermanen, vertroosten, bemoedigen, wat het maar is. Terechtwijzen soms ook. En acht en zeer veel in liefde, want de Heer zou een werk doen tot opbouw van de gemeente, maar hij doet dat wel degelijk via personeel. En dus is er ook nog sprake van een hiërarchie. Ik moet mijn adem onder controle houden nu, maar ja, dat is er wel. En een van de problemen die ik ondervind, dat zeg ik nou hier even zo spontaan ook aan het eind van de ochtend, waarbij de ochtend langzamerhand uitgaat, zal ik maar zeggen, als een nachtkaart, zeg ik toch maar dat ik dat wel als problematisch ervaar, ook persoonlijk, omdat het idee van dat iemand met gezag spreekt, hebben ze ons afgeleerd. Een onderwijzer heeft mij verteld dat hij dezelfde problemen heeft, omdat er niet meer frontaal onderwijs mocht worden gegeven. En toen heb ik die uitdrukking onthouden, frontaal onderwijs. Want het is mooi dat er een uitdrukking voor is, dan kan ik dat eens zeggen. Want men moet het allemaal maar zelf uitzoeken tegenwoordig. En degenen die vroeger gewoon leerlingen waren, zijn nu studenten. Dat wil zeggen, ze moeten zelfstuderend allemaal zelf uitzoeken. Onder toezicht wellicht, maar toch, ze moeten het zelf maar doen. En als ze iets niet weten, zoeken ze het maar op via Google enzovoort. In onze tijd ging dat veel makkelijker. Wij zaten gewoon stil met de handen over elkaar. En wij luisterden goed op school. En gelooft u mij, dat deed ik heus wel. Want als je dat niet deed, moest je het later alsnog thuis gaan zitten bestuderen. En dan had ik een bloedhekel aan. Dat kostte veel vrije tijd. En als ik dan toch in die school zat, dan liefst maar frontaal onderwijs. Dan kon je wat van opsteken. En als we zelf wat moesten doen, dan kon ik ook iets anders gaan zitten doen in dezelfde tijd. Dat deed ik gewoonlijk ook wel dan. Daar heb ik dus niet veel van opgestoken. En in de rest van mijn leven heb ik alles zelf uit moeten zoeken. Grotendeels, althans. En dat vind ik niet verkeerd. Maar dan toch, frontaal onderwijs. Het is de snelste manier van onderwijs. Al heeft iemand mij laatst gezegd. Nee, het was Schopenhauer, sorry. Maar die zei, ja, maar zolang je studeert en dus onderwezen wordt door anderen, zolang je studeert, heb je geen tijd om te denken. Dus als je uitgestudeerd bent, dan ga je pas denken. Nee, dat is Schopenhauer, dat ben ik niet. Serieus. Ik denk er nog over na, overigens. Terwijl de man al lang is overleden, maar wij denken daar nog over na. En er zit toch wel een kern van waarheid in. Want ja, zolang je onderwijs krijgt, in het onderwijssysteem zit, moet je netjes de paden bewandelen die voor je gebaand zijn. En dan moet je netjes wandelen in het spoor van je docent. Dat is ook inderdaad zo. En dat, ja. En voor sommigen is er sowieso geen andere weg. Ik denk dat het voor de meerderheid geldt trouwens, dat er niet eens een andere weg is. Het is niet iedereen gegeven om zelfstandig onderzoek te doen. Om materiaal te verzamelen, te vergelijken en conclusies te trekken. Dat is zo, ja. En men vindt in de wetenschappelijke wereld dat je eerst alle bestaande gebaande paden moet hebben bewandeld voordat je er zelf eentje mag banen. Die weg was mij te lang. Ja. Maar. Ja, zoiets, ja. Omdat ik nergens anders voor deugde. Zuster. Ja, zoiets. En waarschijnlijk is dat nog waar ook. Maar toen maar weer. Maar het zijn moeilijke dingen. Maar wij worden wel degelijk geacht geleid te worden. Want het is een mooi idee dat we het allemaal zelf moeten uitzoeken, meneer Schopenhauer. Maar de andere kant is, wij hoeven ook niet opnieuw het wiel uit te vinden. Dat is een beetje dom, hoor. Als je dat... Ik zal nooit vergeten dat ik had een leraar wiskunde en die... Ik kreeg een laag cijfer voor mijn proef. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Want een bepaalde som die had ik wel goed gedaan. Dat wil zeggen, het uitkomst was perfect. En de redenering klopte ook nog. Maar ik had één fout gemaakt die hij me niet vergaf. Dat was dat ik een formule die ik had moeten toepassen, had ik onderweg zitten bewijzen. Waaruit ik demonstreerde dat ik de formule niet kende. Heb ik het nou duidelijk genoeg gezegd? Ik had een bepaald principe alsnog zitten uitleggen en zitten bewijzen. Dat had niet gemoeten, die had ik gewoon moeten... Die formule had ik moeten kennen, die had ik moeten aanhalen en moeten toepassen. In plaats daarvan heb ik hem in een betoog meegenomen, dat had niet gemogen. En ik heb het goed onthouden, dat merkt u. Hoewel ik een slecht geheugen heb. Want het is zoiets als het wiel opnieuw uitvinden. Daar word je niet geacht te doen, dat is al gebeurd. Dat is met meerdere dingen zo. Maar achteraf moet ik zeggen dat wij leven in een wereld waarin men constant bezig is opnieuw het wiel uit te vinden. En zeker in een religieuze wereld. Dat is l'histoire se répète. Dat is Frans, wist je dat? Nou, goed. Maar toch maar weer, de geschiedenis herhaalt zich. Ja, en dus komt men steeds met nieuwe... Daar heb ik dus gisteren ook over gesproken, over het idee van Kingdom Now. Dat zo van, we moeten vandaag het koninkrijk op aarde bouwen. Nou ja, mensen, dit is niet nieuw. Dat is een heel oude dwaalleer. Die is klassiek, dat is de grootste dwaalleer binnen Christendom die er bestaat. En dat is niet een nieuwe vondst. Dat hebben ze gewoon opnieuw bedacht. Waarschijnlijk vanuit onwetendheid, weet ik niet. Bij gebrek aan historisch besef misschien ook wel gewoon. Wij moeten vandaag ineens het koninkrijk van Christus gestalte geven op aarde. Ja, dat wilde men altijd al. Alleen het heette niet altijd Kingdom Now, het heette ook soms ook anders. Maar al die termen gaan gewoon over hetzelfde. En dat is dus ook wat er gebeurt. En daar moet je een beetje de middenweg in vinden. Want wij worden geacht een persoonlijk geloof te hebben in de schriften. En we weten waarom wij het geloven. Niettemin, wij lezen de Bijbel en we nemen dat woord tot ons. Maar we hebben tegelijkertijd wel degelijk... ook mensen die onder ons arbeiden en onze voorstanders zijn in de Here en die ons vermanen. Want zo doet de Heer dat. Die stelt zijn personeel daarvoor aan. En dus moet ik u teleurstellen, wij zijn niet allemaal gelijk. In de wereld is dat zo, zijn niet allemaal gelijk. Anders zou er ook niet een gevecht zijn om de pikorde, denk ik. Maar in de gemeente zijn we ook niet allemaal gelijk. Want er is de een dit en de ander tot dat. En God geeft dan het iedere gave gelijk hij wil. Het staat allemaal zwart op wit in je Bijbel. En zo is het nou eenmaal. En die dingen zouden we op een of andere wijze dan toch ons realiseren en erkennen tot ons eigen nut. Nou goed, daar zullen we het voor vandaag weer dringend bij laten. En wij zullen de Heer dankzeggen voor deze ochtend. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons de gelegenheid geeft om uw woord te openen, om dat woord te lezen, te bestuderen, om dat tot ons te nemen als voedsel voor onze geestelijke opbouw, als voedsel ook voor de opbouw van ons geloof, als voedsel opdat wij zouden opgevoed worden tot zoonschap waartoe u ons geroepen hebt. We danken u dat we niet hoeven te leven in de duisternis van deze wereld op zoek naar waar we in vredesnaam licht vandaan moeten halen. Maar we danken u dat u ons dat licht geeft, in overvloed, zelfs bij gelegenheid verblindend, opdat wij in dat licht zouden wandelen, zouden leren wandelen, tot eer van uw naam, maar ook in het bijzonder daarmee onderweg naar die bestemming die u voor ons bepaald hebt. Dat wij als kinderen desdaags mogen opwassen tot zoonstelling en deel zullen hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u dat we ook voor dat doel vandaag weer hier mochten zijn. En ons mogen realiseren dat wij vreemdelingen zijn in deze wereld. En dat waar de wereld in duisternis tast, wij simpelweg onderweg zijn op die weg die u ons voorgesteld hebt. Naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij bevelen ons daarom bij u aan. En bij de kracht van uw genade, bij de kracht en de werking van uw geest en uw woord, om Christus wil. Amen.